vanuit Jakarta. Dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Present day news, informaties en entertainment van Indonesia. U kunt ons beluisteren op frequentie code 3325 kHz en website www.voinews.id. Voice of Indonesia, van Indonesia voor de wereld. Dag luisteraars, hoe gaat het met u? Zijn we weer terug in het Nederlands als zending van Voice of Indonesia. Ik ben in de herdiering die hier aanwezig om u ongeveer 60 minuten gezelschap te houden. We hebben een aantal programma's voorbereiden en nu beginnen we met het nieuws.
Dit is de Voice of Indonesia met het nieuws. Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken maakt melding van een groot plan om de Indonesische cultuur in Korea te promoten. Rupiah wordt sterker dankzij de steeds betere economische vooruitzichten van Indonesië. Dit is dus compleet. De Zuid-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken, Park Jin-sei, dat de samenwerking met op het gebied van cultuur tussen Indonesië en Zuid-Korea blijft toenemen. In feite is de Zuid-Koreaanse regering van plan om 2023 de Indonesische cultuur in Zuid-Korea te promoten. Dit werd donderdag in virtuele opmerkingen overgebracht tijdens het Indonesia-Korea Morning Talk evenement in Jakarta. Het evenement werd gehouden om 50 jaar diplomatieke betrekking tussen de Republiek Indonesië en de Republiek Zuid-Korea te vieren. Park Jin sprak zijn hoop uit aan alle partijen om deel te nemen aan het stimuleren van een bredere culturele samenwerking tussen Indonesië en Zuid-Korea. Een van mijn grote plannen dit jaar is het promoten van de Indonesische cultuur in Korea. Ik hoop dat alle aanwezigen op dit evenement ook een bredere en diepere culturele samenwerking, evenals uitwisselingen tussen de twee landen, zullen aanmoedigen. Park Jin hoopt ook dat het houden van een reeks vieringen voor de 50e verjaardag van diplomatieke betrekking tussen Indonesië en Zuid-Korea het belang van samenwerking tussen de twee landen kan onderstrepen en dat het bestaande potentieel naar boven kan halen. De wisselkoers van de rupiah is sterker geworden ten opzichte van de Amerikaanse dollar dankzij de verbeterende vooruitzichten voor de Indonesische economie te midden van de wereldwijde economische onrust en het risico van een wereldwijde recessie. Dit verklaarde de governor van Bank Indonesia Perry Warjio op het Bank Indonesia Annual Investment Forum 2023 dat donderdag online werd gevolgd in Jakarta. Volgens Perry ligt de waarde van de rupiah momenteel onder de 15.000 rupiah per Amerikaanse dollar, omdat alle fundamenten ter versterking van de rupiah ondersteunen. Begin 2023 werd de rupiah gewaardeerd. Tot 18 januari 2023 steeg de rupiah met 3,18% punt tot punt en gemiddeld 1,20% ten opzichte van het niveau in december 2022. Afgevaardigde voor investerings- en mijnbouwcoördinatie bij het coördinerende ministerie voor maritieme zaken en investeringen, zei Septian Haryoseto, Indonesië kijkt naar de economische potentieel van de heropening van de Chinese grenzen. China heeft op zondag voor het eerst sinds maart 2020 zijn grenzen heropen voor de internationale bezoekers. De Chinese autoriteiten laten ook hun burgers in het buitenland vrij voor verschillende doeleinden. Hoewel verschillende landen, zoals de Verenigde Staten, Japan, Zuid-Korea, Maleisië en leden van de Europese Unie beperkingen hebben opgelegd aan de komst van Chinese burgers, staat Indonesië open voor toeristen uit elk land, inclusief toeristen uit China. De coördinerende minister voor maritieme zaken en investeringen Luhut Binsar Panjaitan bracht een werkbezoek aan drie landen in Afrika, namelijk de Republiek Kenia, de Democratische Republiek Congo en Zimbabwe, om verschillende strategische kwesties en samenwerking op het aantal terreinen. Tijdens het werkbezoek van 20 tot 24 januari 2023 is onder meer gesproken over samenwerking op het gebied van gezondheid, mijnbouw, infrastructuur, energietransitie, postbouw aan het Archipelagic and Island States AIS Forum. Dit was officieel verklaring van minister Luhut Panjaitan donderdag. Tijdens een bezoek aan Kenia heeft Luhut de Keniaanse president William Samoei Ruto ontmoet. In Congo heeft Luhut met de premier van de Democratische Republiek Congo Jean-Michel ontmoet. In Zimbabwe heeft Luhut Binsar Panjaitan met de president van de Republiek Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ontmoet. De provinciale regering van Bali streeft naar het gebruik van elektrische motorfietsen in de provincie tot 140.000 in 2026. Dit doel zal een referentie worden naar de lancering van het regionaal actieplan voor de versnelling van de batterij-elektrische voertuigen, donderdag. Hoofd van de Bali Transportation Agentschap IGD Wayan Samsi Gunata zei donderdag dat het regionale actieplan een belangrijke noot zal zijn bij de overgang naar elektrische voertuigen op Bali, namelijk de doelstelling om de koolstofemissie tegen 2026 in 40.000 ton te verminderen, met als doel 140.000 inheden elektrische motorfietsen, 5.700 inheden elektrische auto's en 50 inheden elektrische bussen te gebruiken. Volgens Gunata wordt de doelstelling berekend op basis van de nationale emissiedoelstelling. De regionale actieplan ondersteunt 5 pijlers om de doelen te bereiken: management, infrastructuur, industrie, human resources en marketing en communicatie. Van 2019 tot nu zijn er maar liefst 1766 elektrische motoren gebruikt door de bevolking van Bali, met een stijgingcurve die sinds 2021 is opgetreden. Het directeur-generaal immigratie van het ministerie van Recht en Mensenrechten Staatsbuitenlanders nu toe om online een nieuw bezoekvisum aan te vragen of een visum te verlenen. Directeur-generaal van immigratie Silmi Karim in Jakarta zei donderdag dat buitenlandse staatsburgers WNA in het kader van de verjaardag van de directeur-generaal van immigratie nu toeristenvisa en pre-investeringsbezoekvisa kunnen aanvragen via de website molina.immigration.go.id. Voorheen moesten buitenlanders met een elektronische visum bij aankomst IVOA, het plaatselijke immigratiekantoor, bezoeken om een visumverlenging aan te vragen. Maar met de lancering van deze nieuwe dienst kunnen ze overal en altijd een visum aanvragen. Om een toeristenvisum, pre-investeringsbezoekvisum of online EVOA aan te vragen, moeten buitenlanders zich registreren op de website molina.immigration.go.id. Buitenlanders die een toeristenvisum en een pre-investeringsbezoekersvisum aanvragen, hoeven de naam van hun sponsor niet op te geven. De nieuwe dienst zal naar verwachting de groei in de toerisme- en investeringssector stimuleren. Dus luisteraars, dat was nieuws van vandaag.
Voice of Indonesia met het commentaar. Het is bijna 1 jaar geleden dat Rusland Oekraïne begon binnen te vallen op 24 februari 2022. Tot nu toe is er echter geen teken dat de twee partijen de oorlog binnenkort zullen beëindigen. Het lijkt erop dat de Russisch-Oekraïnse oorlog nog lang zal voortduren in overeenstemming met de 3 gemeenten van voormalige Russische president Dmitry Medvedev met betrekking tot een nucleaire oorlog en de beslissingen van de Verenigde Staten en Duitsland om tientallen gevechtstanks naar Oekraïne te sturen. De Verenigde Staten sturen 31 M1 Abrams gevechtstanks naar Oekraïne, terwijl Duitsland de levering van 14 Leopard 2 A6 tanks toestaat. In totaal zullen Frankrijk, Groot-Brittannië, de Verenigde Staten, Polen, Duitsland, Nederland en Zweden honderden tanks en zware panzervoertuigen sturen om Oekraïne te versterken nu het nieuwe fase van de oorlog ingaat en probeert door de Russische linies te breken. Dit leidde natuurlijk tot Russische woede. De voormalige Russische president Dmitry Medvedev waarschuwde onlangs de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie of NAVO dat de nederlaag van Moskou in Oekraïne een nucleaire oorlog zou kunnen ontkennen. Medvedev, de vicevoorzitter van de Russische Veiligheidsraad, benadrukte dat kernmachten nooit hebben verloren in grote conflicten. Medvedev zei ook dat militaire allianties en andere westerse defensieleiders de risico's van hun beleid moeten afwegen. Hij benadrukte dat de nederlaag van nucleaire landen in een conventionele oorlog een nucleaire oorlog kan ontketenen. Het Kremlin was er snel bij om de verklaring van Medvedev te ondersteunen en zei dat deze volledig in overeenstemming was met de principes van Moskou. De verklaring van Medvedev kreeg onmiddellijk kritiek van de secretaris-generaal van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie Jens Stoltenberg. Volgens Stoltenberg is de Russische nucleaire retoriek volkomen onverantwoordelijk en gevaarlijk. Hij zei dat Rusland moet weten dat een nucleaire oorlog nooit kan worden gewonnen en daarom ook niet mag plaatsvinden. Stoltenberg benadrukte ook dat NAVO zal blijven volgen wat Rusland doet en indien nodig zal reageren. De Russisch-Oekraïnse oorlog, die ook de betrokkenheid van NAVO-leden sleepte, heeft duizenden levens geëist, talloze eigendommen verloren en heeft een impact gehad op de wereldeconomie. In de combinatie met de pandemie die de wereld heeft getroffen, wordt het maken van een toch als slechte situatie natuurlijk nog erger. Sun Tzu, een Chinese militaire generaal die leefde in de periode 544 tot 496 voor Christus, bekend door zijn boek The Art of War, zei ooit: er is geen voorbeeld van een land dat profiteert van een langdurige oorlog. Wat er momenteel gebeurt. Zowel Rusland als Oekraïne en hun aanhangers moeten zich realiseren dat een oorlog laat staan een langdurige alle partijen alleen maar zal schaden. Niet alleen negen in de vechten, het maakt niet uit wie er wint, maar ook andere landen over de hele wereld zullen de effecten voelen. Dat was het commentaar.
We beginnen het programma vandaag in de geschiedenis met de gebeurtenis van 27 januari 1973. De vredesakkoorden van Parijs maakten officieel een einde aan de oorlog in Vietnam. Het vredesakkoord van Parijs van 27 januari 1973 maakte officieel een einde aan de oorlog in Vietnam. Op die dag ondertekenden de regering van de Democratische Republiek Vietnam of Noord-Vietnam, de Republiek Vietnam of Zuid-Vietnam en de Verenigde Staten van Amerika, evenals de voorlopige revolutionaire regering die de revolutionairen van Zuid-Vietnam vertegenwoordigt, een overeenkomst om beëindig de oorlog en herstel de vrede in Vietnam. De belangrijkste onderhandelaars van de overeenkomst waren de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Henry Alfred Kissinger en Le Duc Tho, lid van het Vietnamese Politbureau. Ze kregen allebei de Nobelprijs voor de vrede voor hun inspanningen, hoewel Le Duc Tho weigerde deze te accepteren. We gaan verder met de gebeurtenis van het zinken van het schip Tampomas in de Javazee. Het passagiersmotorschip Tampomas 2 is een passagiersschip dat in brand vloog en zonk rond de Massalembo-eilanden in de Javazee. Het schip, aangevoerd door kapitein Abdul Rifai, was op weg van Jakarta naar Sulawesi. Het schip zonk op 27 januari 1981. Bij dit ongeval kwamen honderden passagiers op, het schip om het leven. We beëindigen met de gebeurtenis van 27 januari 2008. President Suharto stierf. Na 23 dagen behandeling in het centrale ziekenhuis van Pertamina te hebben ondergaan, werd Suharto op 27 januari 2008 rond 1 uur 's middags dood verklaard. De officiële aankondiging van Suharto's dood werd gedaan door het presidentiële medische team samen met Suharto's dochters Siti Hardianti Rukmana en Siti Hediati Haryadi. Suharto stierf op 86-jarige leeftijd en werd begraven in Astana Giribangun, midden Java. Luisteraars, dat was het programma vandaag in de geschiedenis.
Indonesia zal straks een nieuwe hoofdstad hebben, de Nusantara hoofdstad. Ligt op de hart van Kalimantan Eiland en het centrale punt van Nusantara eilanden van Sabang tot Merauke, van Miangas tot Rote. New Smart Metropolis, de nieuwe Nusantara hoofdstad, een wereldstad voor iedereen.
Jiwa pun membeku. Voice of Indonesia.
Alle landen concurreren momenteel om investeringen in de nieuwste technologie. Dat heeft voorzitter Joko Widodo meegedeeld tijdens de landelijke werkvergadering. Volgens de president strijden niet alleen op mondiaal niveau, ook de buurlanden in de Zuidoost-Aziatische regio hevig om investeringen en technologie. President Joko Widodo benadrukte dat het verbeteren van de kwaliteit van de menselijke hulpbronnen een belangrijke sleutel is tot het vergroten van het concurrentievermogen van het land, zodat het investeringen kan aantrekken en technologie kan ontwikkelen. President Joko Widodo geeft toe dat het bouwen van een kwaliteitsgezin niet eenvoudig is. De president herinnerde echter ook aan de gevaren van groeiachterstand bij kinderen om een goed gezin op te bouwen. Hij vertelde dat groeiachterstand een impact heeft op het lage leervermogen van kinderen, mentale retardatie en het ontstaan van chronische ziekten bij kinderen. Naast het herinneren van kinderen aan de gevaren van groeiachterstand, wil de president dat alle partijen samenwerken om het probleem van groeiachterstand in Indonesië op te lossen. De president voegde eraan toe dat de regering van Indonesië afhankelijk is van investeringen om de trend van economisch herstel in 2023 vast te houden. President Jokowi heeft een investeringsdoel gesteld voor 2023 om 1.400 biljoen rupiah te bereiken, een stijging ten opzichte van 2022 die 1.200 biljoen rupiah bedroeg. Met investeringssteun streeft Indonesië naar een economische groei van 5,3% in 2023. Luisteraars, dat was Indonesiaku voor vandaag.
I'm not afraid to die.
Gaan we nu naar het programma De Wonderen van Indonesië. Een programma over het toerisme en de tradities van de Indonesische maatschappij. Veel luisterplezier en blijf bij ons, Voice of Indonesia.
Luisteraars, bij een bezoek aan het Lingga-district, de Riau-eilanden, moeten we de Maleisische culinaire specialiteiten proeven, gemaakt van het hoofdingrediënt sagu. Het Lingga-district is een producent van sagu in de Riau-archipel sinds de tijd van het Riau-Lingga-sultanaat van Johor Pahang, dat verder werd ontwikkeld door Sultan Sulaiman Badrun Alamsyah II. En er zijn verschillende voedingsmiddelen op basis van sagu die u kunt proberen, zoals sagu varken, sagu bodlen, lambok en kapurenpap. Van de verschillende soorten voedsel uit sagu stellen we er één aan u voor, namelijk lambokpap. Deze pap is in 2018 aangewezen als immaterieel cultureel erfgoed van Indonesië. Luisteraars, lambokpap wordt gemaakt van sagu lenggang, die wordt gekookt met groenten, zoals klauwblaadjes, basilicum, zoete klauwspinazie, kurkumabladeren, bonenbladeren, nagelbladeren enzovoort, samen met verschillende kruiden die zijn gepureerd, zoals sjalotten, knoflook, korianderblaadjes, kurkuma, selderij en peper. Deze pap wordt meestal als ontbijt gegeten of ook wel als lunchvervanger gebruikt, omdat het vullend is. Nu wordt lambokpap ook vaak geserveerd bij ontvangst van gasten van buiten de regio en het land die naar het district Lingga komen. Luisteraars, lambokpap smaakt beter als hij warm wordt geserveerd. Niet alleen heerlijk, voor de meeste mensen in Lingga district wordt lambokpap ook als een natuurlijk medicijn beschouwd, zoals gekookt medicijn. Voor hen heeft lambokpap ook een eigen betekenis, namelijk harmonie, complementariteit en tegengif. Lambokpap vindt u op verschillende plekken in Lingga. De prijs is relatief goedkoop, rond 10.000 tot 20.000 rupiah per portie. Luisteraars, dat was het programma Het Wonder van Indonesië voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Cinta itu manis. Semanis wajahmu menawan hatiku. Itu yang ku rasa. Ku ingin kau juga merasakan. Cinta padamu. Senangnya hatiku rasakan, ingin selamanya selalu dalam cinta. Itu yang
Vanuit Jakarta, dit is Voice of Indonesia met het Nederlands programma. Naar het programma Diversen, een programma over de recente activiteiten van Indonesische maatschappij.
Een andere trotse prestatie werd geleverd door Indonesische studenten op het internationale toneel. César Archangels Hendrik Meot Nunai, een basisschoolleerling uit Oost-Nusa Tenggara, of NTT, die de eerste plaats won in de International Abacus World Competition 2022. De 2022 International Abacus World Competition is een wiskunde- en telraamwedstrijd van wereldklasse, georganiseerd door de International Abacus Brain Sports School of ABG. Hij slaagde erin om 7000 andere deelnemers van over de hele wereld te verslaan. Hij was de enige student uit Indonesië die de eerste plaats in de competitie wist te bereiken sinds de oprichting van ABG in 2003. Tijdens het evenement kreeg hij de kans om zijn vaardigheden op het gebied van wiskunde te demonstreren. Hij werd gevraagd om mondelinge vragen van de jury te beantwoorden. Hij was in staat om alle vragen snel en nauwkeurig te beantwoorden in slechts enkele seconden. Bij de wiskundewedstrijd van wereldklasse slaagde hij erin 15.201 bestanden te voltooien. In één bestand waren er 10 vragen, dus het totale aantal vragen waaraan hij binnen een jaar kon werken waren 152.010 vragen die in virtuele vorm en luisterend in het Engels werden getest. Ondertussen werd de tweede winnaar gewonnen door een deelnemer uit Qatar die 75.020 vragen werkte. Slechts de helft van de vragen waaraan César met succes werkte. En de derde winnaar uit de Verenigde Staten. Het evenement eindigde met de toekenning van een onderscheiding van de oprichter van Abacus Brand Gym USA aan hem in de vorm van een trofee, certificaat en een geldprijs van $200. Naast het winnen van competities van wereldklasse, won hij ook de Astra Foster School Internal Mathematics Olympiad. Luisteraars, dat was het programma Diversen voor vandaag. En morgen zullen we weer terug met andere interessante thema's. Tot ziens!
Indonesië zal straks een nieuwe hoofdstad hebben, de Nusantara hoofdstad. Ligt op de hart van Kalimantan Eiland en het centrale punt van Nusantara eilanden, van Sabang tot Merauke, van Miangas tot Rote, New Smart Metropolis. De nieuwe Nusantara hoofdstad, een wereldstad voor iedereen. And chased our dreams, there's nothing we can't weather or achieve. Baby, there's no better life ahead. We've got to try for brighter times and days. But if we put aside a thousand shades, our dreams, there is no one that can stop us from our aims. Just take my past and everything inside. I don't need it for my dreams. My dear, Luisteraars, komt nu onze laatste programma, De Muziekhoek van Indonesië. Een programma die verschillende liedjes van Indonesische muzici aan u introduceren.
Voice of Indonesia.
Beste luisteraars, zijn we weer terug in de muziekhoek van Indonesië. Vandaag presenteren we een muziek van Raffi Kaduri, een Indonesische zangeres die in 1970 beroemd is. Zij is de winnaar van de Bintang Radio en Televisie of Radio en Televisie Star in 1976. Dit liedje is een duet van Raffi Kaduri met Harvey Malaiholo. Dit gaat over een persoon die zijn eerste liefde nog steeds geloven. Hier is Raffi Kaduri en Harvey Malaiholo met Cinta Pertama. Veel luisterplezier.
Voice of Indonesia. Voice of Indonesia. Of Indonesia.
Aku tak mengerti apa yang kurang. rasa rindu yang tak pernah begitu hebatnya. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu, meski kau takkan pernah tahu. Aku persembahkan hidupku untukmu.
Beste luisteraars, dat was onze uitzending in het Nederlands. Bedankt voor uw aandacht. Blijft u bij ons Voice of Indonesia van Indonesië voor de wereld op frequentiekortegolf 3325 kHz, website www.voinews.id. Vergeet niet om ons op onze social media te volgen op Twitter @VOIIndonesia, Instagram voice.of.indonesia. En als u kritiek en suggesties hebt, stuur maar naar ons e-mailadres voi@voinews.id. Subscribe maar onze YouTube-kanaal VOI Indonesia. Geef maar uw like en commentaar op onze Facebookpagina The Voice of Indonesia. Vervolgens komt onze uitzending in het Frans. Blijf bij ons en tot volgende keer!